Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu. Of werken bij ict.nl.
In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom jij de komende jaren nog echt geen thuisaccu hebt hangen. Hoe mega-accu's de wereld gaan redden. Of nou ja, een klein beetje dan. En als je nou vriend van de show bent, dan hoor je in de bonusaflevering ook nog hoe Monica Geuze bijna deze aflevering onmogelijk maakte. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jurriaan Nubachs.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Michiel Wiggers. En Michiel is CTO bij iWell. En zij maken accu's voor achter de meter. Dus nadat je de stroom gemeten hebt. En hele grote accu's die helpen als buffer het stroomnet te balanceren. Michiel, hartelijk dank voor je komst in de studio. Welkom.
Dankjewel.
Wij kwamen op jullie pad omdat jullie een hele grote megacube batterij hebben geplaatst. Laten we daar eens beginnen. Wat hebben jullie geplaatst en waarom is dat handig?
We hebben een mega grote batterij geplaatst. 14 megawattuur en 7 megawatt bij een energiecentrale in Utrecht.
Megawattuur.
Megawattuur, ja. 1000 kilowattuur, dus 14.000 kilowattuur. Referentie, een Tesla-auto is 70 kilowattuur. Dus heel veel Tesla-auto's.
Ja, 1000 bijna. En hoe zie ik... Hoe ziet dat eruit? Ik zie echt gewoon een hele grote stapel vol zeecontainers, maar dan zijn het accu's.
Ja.
Zo voor.
Ja, klopt. Het zijn zes zeecontainers bij elkaar. Ja. En daar zit alles in. Dus de batterijen zitten daarin, maar ook alle omvormers. Dus batterijen zijn natuurlijk gelijkstroom. Maar ook de omvormers die de wisselstroom van maken, die zitten daarin.
Ja. Waar hebben jullie dat ding neergezet?
In Utrecht, bij ons voormalige kantoor. Daar zaten we op een energiecentrale van Eneco, grote gascentrale. Eneco wil daar ook langzaam af van het gas en die wil naar duurzame alternatieven. Het voordeel is, daar zit een hele grote elektriciteitsaansluiting. Je hebt natuurlijk heel veel capaciteit nodig om die batterij te kunnen laden en ontladen. En het voordeel is, daar heb je die capaciteit. En ook de fysieke ruimte om neer te zetten.
Nu is het... voor ons heel logisch om hierop door te pakken. Want hè, er zit een energietransitie aan te komen. Mensen weten, oké, vraag en aanbod moet altijd met elkaar in balans zijn in een energienetwerk. En anders krijg je problemen. Maar we merkten wel, als wij aan de luisteraars vertellen dat jij hier komt praten, er eerst een heleboel vragen tevoorschijn komen over hoe dat nou gaat met thuisaccu's. Wat voor impact heeft dat op mij? Hoe gaat het bij mij thuis?
Superleuk die megawatt accu, maar ik wil het eigenlijk alleen maar weten als ik hem thuis neer kan zetten.
Ja. Ja.
Anders, hoeft het niet. Nee. Nou, dan moet ik wel zeggen, Randal, je hebt 6 C-containers in de tuin. Ik weet niet of ik dat doorkrijg thuis.
Misschien als je ze bovenop elkaar zet. Maar dat is wel slecht voor je uitzicht.
Ja, en dat waait ook nog wel eens. Dat vind ik ook wel een beetje tricky.
Ik zou het niet doen. Doen jullie dat ook?
Nee, wij doen dat niet. Nee. Ik krijg de vraag wel, als ik vertel op verjaardagen wat ik doe, dan krijg ik die vraag altijd. Doen jullie ook thuis accu's? Wat moet ik precies doen? En ik snap het ook wel heel goed. Het is natuurlijk superleuk om zelf veel energie op te slaan. Ik heb zonnepanelen. Ik kijk altijd hoeveel energie ik opwek.
Wie niet?
Ondertussen is het echt wie niet.
Nou, ik niet trouwens. Althans, nee? Ik heb ze wel. Ik kijk er niet naar.
Okay, nou.
Doe jij dat elke dag? Want ik zit in een chat met een aantal kerels. Die
jij bent de enige
kijken.
Oprichter van mijn Nerds om tafel die niet met enige regelmaat zijn zonne. Gisteren hebben Daniel, Joost... Volgens mij Floris heeft gisteren niet gepost, maar ik wel.
Ja.
Wij delen continu onze
opbrengst.
Ja, ik zeg altijd... Ik noem de zon tegenwoordig ook de gratis geldbol.
En, grote gele gratis scheldbol.
Gratis scheldbol. En wij delen wel hoeveel...
Word je niet helemaal gek van jezelf?
Ja, absoluut wel.
Ja?
Ik het ook deed, op een gegeven moment, ik had ze net. En nou ja, goed, zonnepanelen zijn natuurlijk, zonnebrillen ook. Panelen zijn al best wel oud, doen we al lang. En inderdaad, een beetje van die mensen. Oh, vroeger dacht ik, oh, daar heb je er weer zo. En op een gegeven moment had ik het en kreeg zo die app zo met je kijken. En toen dacht ik, ja, nu ben ik zo'n persoon. En dat is oké.
En hoe voelt dat? Want dan heb je een paar kilowatt opgewekt.
Ja, dat voelt lekker. Zeker als je de eindafrekening ziet en je maatschappij begint je geld toe te geven omdat je meer opwekt dan dat je verbruikt. Dan is dat fijn om te hebben natuurlijk.
Ik kijk daar dus bewust niet naar om die reden. Dat ik werd echt bloednerveus van mezelf. Gewoon.
Ja. Oh ja, maar het is niet dat ik het de hele dag in de gaten aan het houden ben of zo. Maar,
nee, maar één keer per dag is al heel wat.
Nee, maar niet eens. Maar nou gewoon als het echt een hele dag strak blauw geweest is, dat je in het soort van de best op de optimale benutting van je panelen. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat voor scores ze hebben neergezet. En wat er dan op dezelfde dag vorig jaar was. En wat dan het maand doet ten opzichte van vorig jaar. Wat dan het gemiddelde van de maand is.
Ik kijk niet zo vaak, maar als ik dan kijk.
Ik heb geen probleem, laat me met rust. Ik red hier de wereld.
Wat
ja?
Heerlijk. Maar Michiel, dit is dus de gesprekken die jij dagelijks hebt met mensen. Dit is een belevingswereld. Ja.
Maar dit is het begin natuurlijk. Want iedereen heel veel mensen zitten nu hier. Maar ja, dan komen we dus op een verjaardag komen we dan Michiel tegen. Nog niet echt in het echt gebeurd, maar wie weet. Ja, dan willen we toch weten. Zeker ook met in het vooruitzicht dat het salderen gaat stoppen.
Ja, dat is een belangrijke drijver voor mensen.
Ja, en het schijnt trouwens dat niet per se nadelig hoeft te zijn voor mensen met zonnepanelen. Daar heb ik ook iets over gelezen.
Nou ja, het duurt gewoon lang. Hè. Dus ze gaan dat in een aantal jaar afbouwen. Ja. Dus het duurt gewoon heel lang voordat het helemaal niks meer is. En ja, je gaat altijd een deel zelf gebruiken ook.
Dus ja, maar dat was ook iemand die voorrekenen dat als dan zeg maar de wetten door is, dat je dus hetzelfde van je maatschappij moet terugkrijgen voor wat je teruglevert als wat je betaalt. Dat het ook nog wel eens voor mensen die te veel produceren nog wel eens beter dan salderen zou kunnen uitpakken. Ik weet niet precies hoe dat dan in elkaar zit, maar er was een heel rekenvoorbeeld bij. Maar in ieder geval, de olifant in de kamer zo gezegd is natuurlijk energie kunnen bewaren voor de nachtelijke uren als je niet aan het opwekken bent.
Ja, natuurlijk, als je zonnepanelen hebt en je hebt zoveel over als jij, dan wil je natuurlijk niet dat je overdag dingen weg gaat sturen het net in en dat je het niet zelf kan gebruiken als je het 's avonds nodig hebt. Dus ik snap heel goed dat interessant is om er meer van te weten en mee bezig te zijn. Maar het is, wij zijn een bedrijf en het is best wel moeilijk om daar een business van te maken. Er zijn niet zo heel veel mensen in Nederland dan die dat echt heel erg graag willen en die daar geld voor over hebben. Er is gewoon niet zo heel veel aan te verdienen. Los van dat het leuk is om zelf je eigen energie bij je te houden. Ja, die salderingsregeling is gewoon, die maakt gewoon van het net één grote accu. Dus het is eigenlijk gewoon niet, los van technische interesse is het niet heel interessant om het te doen.
Maar je zegt nog niet, want de vraag van Jaap als luisteraar die is al gelijk. Hoe zie je de toekomst voor thuis batterijbewoningen?
Ik denk ook wel. We gaan natuurlijk steeds meer elektrisch doen. Hè. Dus we gaan elektrisch koken, we gaan elektrisch rijden, we gaan elektrisch verwarmen. Dus alles wordt elektrisch, het gas moet er helemaal uit. Dus je elektravraag gaat ook omhoog. Ik denk in eerste instantie misschien meer spelen met je vraag. Dus zorgen dat je vaker als de zon schijnt je warmtepomp automatisch aangaat. Dat die alvast een buffertje gaat aanleggen voor 's avonds. Of dat als je auto thuis is, dat die dan op vol vermogen gaat laden. Dus dat je het op die manier een beetje probeert op te vangen.
En je auto als teruglader?
Ja, kan.
Kan natuurlijk.
Ja, als jij een laadpaal hebt die dat aan kan, een auto hebt die het aan kan en die staat ook nog een keer op je eigen terrein, dan zou je dat natuurlijk kunnen doen. Dan hoef je niet eens een thuisaccu op te hangen.
Ja, ik geloof dat we ook nog een vraag over hadden die ik nu net volledig voorvoet maai. Van Jort, sorry Jort. Ja, nee, ik weet dat al kan, maar ik heb daar niet. Ja, jullie natuurlijk vanuit jullie bedrijf ook niet echt, maar heb je zicht op of dat überhaupt populair is of veel mensen dat doen?
Ik heb zelf een elektrische auto uit 2014. Dus echt eentje van het eerste uur. En die kan ook al twee kanten op.
Dus heel veel mensen kunnen het, maar de vraag is een beetje of mensen het ook echt doen. Ja. Ja, nu is het natuurlijk met salderen is een noodzaak.
Maar het klinkt voor mij een beetje zoals het met een smart home ook is. Er zijn mensen die zijn daar helemaal lyrisch over. En die praten je de oren van de kop met de mogelijkheden. Alleen puntje bij paaltje, als je dat dan echt wil gaan gebruiken, dan blijkt dat er een boel software en programmeerwerk en denkwerk bij komt kijken. En ik heb echt voor mijn leven geen zin om mijn wasschema te gaan lopen aanpassen op waar de zon vandaag zin in heeft.
Nee.
En dat zou voor mij dan,
als het nou geautomatiseerd kan.
Wil ik wel gewoon een boxje op kunnen hangen, geld tegen aangooien en dat die voor mij dat probleem oplost.
Überhaupt de was doet.
Dat zou helemaal mooi zijn.
Nee, maar je kunt volgens mij al wel iets instellen dat op een gegeven moment als je boven een bepaalde opwekking zit, dat dan je wasmachine aangaat. Dat kan al.
Nou, maar de wasmachine inderdaad een beetje een grensgeval.
Je moet hem wel klaarzetten.
Een... Maar luister, kan al is allemaal mooi. Maar dan moet je echt wel zelf gaan installeren, programmeren en voor elkaar zien te boksen. Dat is niet out of the box een wasmachine die je...
Nee, dat is waar. Maar welk voorbeeld wilde jij noemen?
Ja. Nee, dus met een warmtepomp of een warmteboiler, dat is natuurlijk veel makkelijker. Want daar hoef je niet iets in te stoppen en er weer uit te halen als het schoon is. Die kan gewoon zelf een beetje bedenken wanneer is het warm, wanneer heb ik stroom over en ga ik op mijn boilervat opwarmen. Dus die koppelingen zijn op zich ook best wel goed te maken al. Ja. Maar ik snap dat niet iedereen zin heeft om dan op een werkdag 2:00 PM de wasmachine aan te zetten terwijl je niet thuis bent. En dan iemand te vragen om de was eruit te halen. Ja, dat is gewoon niet echt altijd even praktisch.
Maar stel nou dat iedereen zo'n thuisaccu heeft en je hebt zonnepanelen op het dak liggen. Is dit ingewikkeld te programmeren?
Het is op zich wel te programmeren. Je hebt natuurlijk best wel een beperkt aantal apparaten in en rond je huis. Het is niet onmogelijk. Nee.
Want volgens mij hoeft het niet ingewikkelder te zijn per se dan dat die accu gewoon weet, als ik de kans krijg, slurp ik me vol.
Ja.
En als ik merk dat iets stroom nodig heeft, dan lever ik het.
Ja.
En ja, moet het ingewikkelder zijn?
Hij kijkt gewoon naar de meter. Als die onder de nul komt, gaat hij laden. En als die boven de nul komt, dan gaat hij ontladen.
Precies.
Dat is eigenlijk een beetje het idee. En uiteindelijk wil je dat natuurlijk wel slim doen. Dan wil je hem niet opladen op het moment dat de stroomprijs bijvoorbeeld heel erg laag is. Of heel erg hoog is eigenlijk. Dus je wil voorkomen dat je een soort negatieve prijzen... moet kijken of ik het goed zeg. Als de prijs heel erg negatief is, dan wil je niet gaan terugleveren.
Ja.
Dus als je ziet dat er gistermiddag waren de energieprijzen heel erg laag. Of zondagmiddag waren de energieprijzen heel erg laag. Dan wil je eigenlijk niet terug het net invoeden. Want dan moet je misschien gaan betalen. Je moet misschien zelfs gaan betalen om terug te leveren. Dus je wil wel dat die batterij ook weet, of het besturingsmechanisme weet, van oké, die energieprijzen komen eraan en ik verwacht ongeveer deze vraag, want jij gaat dan en dan op zondag je wasmachine aanzetten. Om dat zo slim mogelijk te doen.
Hier word ik dus nerveus van. Want ik heb geen zin om erover na te denken. Ik wil gewoon een apparaat kopen. En daar zit goed denkwerk achter. Die lost dat allemaal voor mij op.
Ja.
Maar is dat ook? Dat is misschien ook de reden dat je net zegt van het is niet rendabel genoeg om het te doen. Omdat je moet het dus heel goed kunnen spelen. Anders heb je er al te weinig aan. Ja. En heb je, dat is dan nog los van de
waarderingsregeling die er nog is.
Nee, maar als die zegt, ga even voor het gemak vanuit dat die al weg is. Je moet hem ook nog kopen. Je moet hem ook nog installeren. En dat moet dus zo. En dat moet dus in een systeem hangen dat zo slim is dat die ook daadwerkelijk je behoedt voor terugleveren op slechte momenten. Ja. Wel terugleveren als het je wat oplevert.
En dan moet je de energieleverancier hebben die dat ook nog doet. Want dat is natuurlijk ook nog eens afhankelijk.
Maar hangt dat daarmee samen? Dat daarom dus niet rendabel genoeg kan zijn?
Daarmee hangt het zeker samen. Dus als je het voor jezelf helemaal wil optimaliseren, dan is het gewoon, dan kan het wel. En ik denk iemand die heel goed kan programmeren en die heel goed alle communicatieprotocollen kan uitzoeken. En sommige fabrikanten doen dat ook al voor je. Dan kan dat wel. Maar het is gewoon best wel, het is heel erg specifiek per huishouden. Wat je ziet dat de bedrijven die nu thuis accu's aanbieden in Nederland, die doen dat vaak met een soort contract waarbij zij die batterij mogen aansturen. Dus natuurlijk gaat hij ook zon opslaan op het moment dat jij zonne-energie over hebt. Maar die gaat ook kijken van kan ik hem slim inzetten om op die momenten dat de energieprijs heel laag is juist vol te laden. En als de energieprijs hoog is, terug het net in te leveren. Zonder dat je het misschien zelf gebruikt. Maar daarmee geld te verdienen.
Maar dat is dus eigenlijk wat jij wil. Want dan doet iemand anders voor je datgene wat jij niet wil doen.
Ja. Maar diegene die dat voor mij doet, wil dan waarschijnlijk ook een maandelijks tarief. Of een percentage.
Ja, maar tegelijkertijd is diegene er ook bij gebaat om jou hele goede resultaten te bieden. Want uiteindelijk vinden zij het ook wel fijn als jij dan weer hier zit. Dat je zegt van nou, mijn batterijtje gaat lekker.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Maar daar zijn we dus nog niet.
Daar komen we zelfs niet eens misschien.
Nee, want uiteindelijk mijn stelling is een beetje van, je kunt proberen om het allemaal op huishouden te optimaliseren. En nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen dat leuk is om te doen. In sommige gevallen heel goed werkt. Maar soms is het ook slimmer om net even één niveautje uit te zoomen. En bijvoorbeeld op wijkniveau of misschien zelfs op gemeenteniveau dit op te pakken. Dan heb je namelijk eigenlijk veel minder capaciteit en veel minder materiaal nodig om hetzelfde doel te bereiken, namelijk balans op het net. Doe je het misschien net achter je eigen meter iets minder goed, maar over de hele straat gezien of over de hele wijk gezien doe je het dan veel beter.
Hoe zit
met
dat
minder materiaal.
Want batterij, zeg maar, tegen mijn eigen muur aan, snap ik.
Ja.
Ik zie hem, ik weet niet helemaal hoe die werkt, maar ik begrijp zeg maar,
kastje daar.
Schematisch begrijp ik zeg maar het schema.
Ja.
Als je hetzelfde wil doen op wijkniveau of op gemeenteniveau, hoe ziet dat er dan uit?
Dan moet je dus vaak in de wijk staan van die kastjes waar alle stroomdraden uitkomen naar alle huizen toe. En dan zorg gewoon dat je daar een batterij naast zet. Die is dan op datzelfde verdeelpunt aangesloten en die gaat dan daar meten wat de stromen zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar koken. Iedereen is dadelijk aan het inductiekoken of op een andere manier elektrisch aan het koken. Niemand doet dat precies tegelijkertijd. En als mensen dat tegelijkertijd doen, nooit op het volle vermogen. Dus die pieken liggen niet helemaal altijd op hetzelfde moment. Dus je kunt best wel met zo'n batterij die veel kleiner is dan... Als je bijvoorbeeld 30 woningen hebt, 30 kleine batterijtjes. Dan kan je met één batterij die kleiner is dan die 30 kleine batterijtjes, kan je al die pieken afvangen. Het is gewoon, ja, mensen doen niet precies hetzelfde. Dus jouw, de wijkcentrale, zeg maar, of de wijkverdeelkast, die wordt niet zo zwaar belast als 30 keer een woning.
Ja. Nee.
Op hetzelfde moment. Er zit altijd een bepaalde spreiding in. Maar ja, dat is hoe het fysiek zit. Hè? Dus je kunt fysiek een batterij zetten naast die wijkverdeling. Maar regeltechnisch mag dat gewoon helemaal niet. Nee. Je mag niet in het net van Steden in of van Alliander of van wie dan ook. Mag je
ja,
niet
precies. Zelf... Dus je zal dan eerst met een batterijleverancier zal je dus eerst afspraken moeten maken met de netbeheerders.
Ja.
En pas dan zou je zoiets kunnen doen. Maar dan komt vraag 2. Hè? Want ik ben een boer Hollander. Ik heb 10. Ik heb 10 panelen op mijn dak liggen. Maar stel dat ik, maar mijn buurman heeft er maar 8.
Ja.
En laten we vanuit gaan voor het gemak dat ik precies weet wat zijn piek is. En dus ik werk meer op.
Ja.
Dus ik heb ook meer recht op die stroom in dat kastje.
Ja.
Dus hoe zorg ik dan het slaat ook helemaal nergens op wat ik nu zeg. Maar hoe weet ik nou dat hij mijn stroom niet verbruikt?
Ja, dat weet je niet.
Kijk, want daar zie ik dus een probleem. Want ik vind het theoretisch vind ik het heel goed klinken.
Ja.
Zeg maar met de wijk en helemaal leuk. Ja. Maar wil je dit echt goed laten werken, denk ik. Dan moet je dus met de wijk samen... Een bijna een soort collectieve energieaansluiting hebben. Want anders ga je te veel verschillen hebben in überhaupt. Nu hebben we per huis andere prijzen. Want we hebben allemaal andere contracten.
Andere contracten, ja.
Ja, dus...
Ik zie het om die reden daarom deze oplossing ook niet zo heel snel gebeuren. Het is gewoon best wel... Technisch is het niet heel moeilijk. Maar hoe ga je het met elkaar afspreken? En hoe ga je zorgen dat het mag van een netbeheerder? Dat is gewoon wel echt erg ingewikkeld.
Bij ons in de wijk liggen huizen. Die hebben gewoon, die zijn perfect. Die hebben een heel breed dak en die liggen helemaal vol. Ja, kan ik me goed voelen dat degene die daar woont... Als je dan gaat praten over delen met de wijk... Dat die ook denkt van ja, dat is lekker. Ik wek de helft op.
Ja, en daar kun je hele goede afspraken over maken. Maar als dat al het idee is wat leeft... Dan gaat het misschien gewoon niet gebeuren. Dus,
nee.
Kun je het verhaal vertellen met die pilot met die woningbouwcorporatie?
Ja. Dus we deden een pilot voor Steden in Utrecht. Dat was een appartementengebouw in een wijk die al helemaal op de stadsverwarming was aangesloten. Dus er waren geen cv-ketels. Ja. Er ligt nog een heel dun gasleidingje voor alle kooktoestellen.
Ah.
Maar een wijk uit de eind jaren 60. Dus dat kleine gasleidingje was toe aan vervanging voor die enkele gaskooktoestelletjes die daar waren. Dat is natuurlijk echt zonde van het geld. Want dan ga je een nieuwe gasleiding aanleggen waar je ook qua vastrecht en qua verbruikskosten als netbeheerder ook helemaal niks meer aan. Ja.
Ja, weten ook dat gas eruit moet binnenkort. Dus.
We moeten van het gas af. Die wijk is aangewezen als een soort pilotwijk om van het gas af te komen. Dus de netbeheerder dacht, nou ja, dan moeten we toch maar kijken of iedereen aan het inductiekoken kunnen krijgen. Maar die waren dus bang, als we iedereen aan het inductiekoken brengen, en dat elektriciteitsnet is daar net zo oud als die gasleiding, is ook eind jaren 60, dat gaat dat elektriciteitsnet niet aankunnen. Dat is berekend op een radio, twee gloeilampen en misschien een elektrisch oventje of zo, maar veel meer dan dat kan dat net eigenlijk niet aan. Dus ze hadden een prijsvraag uitgeschreven van wie denkt hier een oplossing voor te hebben. En toen dachten we, nou, we gaan gewoon kijken of wij, als wij een batterij neerzetten, die eigenlijk aangesloten is op alle 30 woningen, of we die pieken die zij verwachten van het inductiekoken, of we die eruit kunnen halen. En wat bleek, dat kan hartstikke goed.
Hmm.
Dus die batterij, die was, het waren 30 appartementen, die batterij is trouwens 30 kilowattuur en 30 kilowatt. Dus dat is ongeveer 1 kilowatt en 1 kilowattuur per appartement. Dat zijn vermogens die je voor een thuisaccu is het vaak al veel groter. Dan zit je vaak op 2 of 3 of misschien wel 4 kilowattuur.
Ja, maar je hebt niet al die pieken tegelijk, dus dat maakt niet uit.
Nee, dus wij hebben daar gezien dat we al die 30 appartementen... Want daar kwamen we dus achter dat ze niet allemaal tegelijkertijd vol vermogen aan het koken waren. En je rekent wel met het volle vermogen van die inductieplaat, maar dat doet die natuurlijk. Niemand zet tegelijkertijd zijn booster aan. Mensen komen op een ander moment thuis en koken andere dingen. Dus toen kwamen we erachter dat die pieken niet zo heel hoog waren. En toen gingen we kijken naar hoe ver kunnen we dan terug in verbruik. Dus die batterij die hebben we laten piekshaven op de pieken die we zagen. En toen hebben we het hele verbruik van die flat terug kunnen brengen naar het verbruik van één appartement. Met een relatief kleine batterij.
Maar dan wel ongeveer 24/7. Hè? Want af en toe gewoon heel lang aan het opladen.
Ja, precies.
Want dit is de denkrichting die denk ik veel beter werkt. Wij hadden het net over een wijk en Jurian heeft meer panelen dan zijn buurman. Maar in een flatgebouw maakt opeens heel veel sens. Want dan heb je een vereniging van eigenaren. Die is eigenaar van die zonnepanelen en van die accu in de kelder. Ja. Zo stel ik me voor. Tenminste, ik denk niet dat die accu op het dak staat. Maar misschien.
Nee, het kan ook. Maar dat doen wij niet. Nee.
En dan is het denk ik opeens heel logisch.
Ja, toen ik nog in Amsterdam woonde ik in een flat waar we überhaupt... Want daar was gewoon een ketel beneden. Die werd in oktober aangezet. Die was gewoon... zomers heb je niet eens een verwarming. En dan betaalde je gewoon per appartement een vaste prijs voor. Op basis van hoe groot dan je appartement was. En niet per se... Ik kon daar rustig 3 uur douchen. Kostte me geen cent meer. Of nou ja, warm water werd natuurlijk nog wel apart. Maar de verwarming kon ik rustig aanlaten zonder dat daar echt... volgens mij hebben ze dat inmiddels wel aangepast daar. Ja, maar om even aan te geven, collectief dingen doen in een flat is inderdaad een stuk normaler dan wanneer je inderdaad in een rijtjeshuis of iets dergelijks zat.
Ja, en ik denk dus best wel efficiënt, want je verbruikt veel minder materiaal voor hetzelfde doel. Ja. Namelijk de pieken verlagen en zorgen dat je die energietransitie die we nu doorgaan, dat je die kunt faciliteren zonder overal alle kabels uit de grond te moeten trekken. En want uiteindelijk heeft Stedin besloten om niet daar een nieuw elektriciteitsnet aan te leggen. Ja, omdat eigenlijk ook al zonder batterijen ze zagen dat die pieken niet zo hoog waren als ze verwacht hadden.
Hmm. Maar als je deze lijn doortrekt, dan zie je eigenlijk gebeuren dat decentraal thuis in je eentje alles fixen. Dat is heel leuk en schattig voor de nerds. Maar als je het iets centraler aanpakt voor de hele wijk of het hele flatgebouw, dan wordt het al efficiënter. Ik zie het einde van deze rode draad al liggen. Dat is namelijk hoe centraler, hoe efficiënter. We moeten gewoon elke grote energiecentrale uitrusten met een paar van die megacubes en dan zijn we er ook.
Ja.
Toch?
Dat gaat ook, dat gaat gebeuren. Dus
nou,
dat...
we komen, maar de megacube komen, zou je zeggen, wel iets grappigs. Hè? De mensen die het zelf maken. Ik weet niet, zullen we die vraag van Boba?
Ja, die vind ik leuk.
Ja, Boba die vraagt in het tweakers topic over mensen die zelf thuis accu's maken en met inmiddels 2800 of meer dan 2800 reacties. Dat heeft zoveel reacties. Ook voor particulieren zijn sessie-accu's, en ik weet niet wat dat zijn, populair. Wat zou je een nerd met bovengemiddelde interesse voor domotica en stroom, maar zonder installateurervaring aanraden? Is het goed en veilig te doen om zelf een thuisaccu te bouwen? Wat zijn sessie-accu's?
Ik heb geen idee.
Ik ook niet.
Oké, nou dan is het misschien een typo van
nee,
Boba.
Of... dat is volgens mij een merk.
Ja, of misschien wat je wel ziet is dat mensen fietsaccu's kopen of elektrische auto-accu's en daar de celletjes uithalen en dan zelf een
sessie met hoofdletter S.
Ja, batterij van een bepaald merk. Oké, nou goed. En zijn vraag is dus, als je bovengemiddeld interesse in domotica en stroom hebt, maar je hebt niet echt installateurervaring, of het dan goed en veilig te doen is om zelf een thuisaccu te bouwen. Ik zie je al enigszins moeilijk kijken. Boba, hou je vast. Dit wordt denk ik geen goed antwoord. Geen leuk antwoord.
Misschien niet een leuk omkleed antwoord, maar het antwoord is niet doen. Echt niet doen.
Zelf zonder enige ervaring met gelijkstroom klooien is over het algemeen geen goed idee.
Nee. En wij doen als bedrijf iets met batterijen. En ook op verjaardag en feest wordt mij gevraagd hoe veilig is het dan? Maar ik hoorde laatst over die elektrische fietsaccufabriek of over die
Tesla die in de hens vloog.
Ja, dat gebeurt overigens niet zo heel erg vaak. Maar
dus dat is, als er één in Hens ligt, is het dus
zeker.
Dat is een beetje het ding.
Zeker.
Over die miljoenen
als,
die niet in Hens vliegen.
Als mijn Tesla in de fik vliegt waar ik in zit, dan is het
dat
helemaal erg.
Ja.
En maar is voor jou geen nieuws meer dan?
Nee, en ik heb geen Tesla.
Nee, dat scheelt ook. Beste manier om niet in een brandende Tesla te zitten is om geen Tesla te... Nee, maar je weet hoe dat werkt. Er gaat er één in de hens, van die andere hoor je niks.
Zeker.
Maar dus dat zijn dan even de gevaren. Waar gaat het allemaal mis?
Kijk, een batterij die... Op zich kan je een batterij goed gebruiken en veilig gebruiken als je hem in een soort happy state houdt. Dus niet te vol laden, niet te ver leegladen, niet te veel opwarmen en niet te veel afkoelen. En het liefst ook niet geen kortsluiting maken met je batterij.
Liefst niet.
Liefst niet. Sommigen kunnen het wel aan, maar het is, ergens heb je een beschadiging die je niet kunt zien. En als je dat niet goed in controle kunt houden met een batterijmanagement systeem, wat je dan eventueel zelf zou moeten maken, dan is er gewoon een hele groot risico dat er iets misgaat met die batterij. Er kan er gewoon één cel zijn die op een gegeven moment de hele tijd te ver ontladen wordt.
Is dat typisch iets wat je dan ziet met zo'n management systeem?
Ja. Ja, dus wat het management systeem doet, is die houdt hem binnen die veilige grenzen. Dus die kijkt van wat is de laagste celvoltage, celspanning, wat is de hoogste celspanning. En daar probeert hij hem tussen te houden. En als dat niet meer zo is, dan gooit hij meteen alle schakelaars open. Dan stopt die batterij.
Ja, en als je dat dus niet hebt gemaakt, omdat je een klusser bent, maar daar niet over na hebt gedacht,
ja,
dan heeft dat bepaalde gevaren.
Ja, of ingekocht hebt, of wat dan ook. Ja, plus als je gewoon een product koopt van een leverancier wat gekeurd is, dan kan het prima. Hè? Dus, maar zelf iets in elkaar solderen met celletjes die je uit een fietsaccu hebt gehaald, waarvan je niet weet wat de geschiedenis is, of er misschien een keer water ingestaan heeft, dat is echt wel heel riskant.
Ja.
Ja. Maar, en inderdaad, dat is even los. Dus dat is het gevaar van de accu, maar ook gewoon het gevaar van elektrotechniek. Ja, de meeste branden in huizen ontstaan misschien na sigaretten, maar door kortsluiting die ergens ontstaan is en vaak 's avonds. Dat is denk ik het laatste wat je zou willen. Ja.
Ja, dus eigenlijk gewoon het bewijs van de stelling dat dit vooral nog iets is voor nerds die dat heel leuk vinden. Maar als je zelf echt aan het, nou, jij noemt het solderen, ik weet niet als ze dat echt, ja. Ik weet niet. Ik vind dat dus ook eng.
Ja, nou ja, goed. Kijk, bedoel, ik, als ik iets moet ophangen, wil ik al een klusjesman laten komen. Dus wat mij betreft, ik begin daar sowieso niet aan. Maar ik kan me goed voorstellen, als je zo op zich, zeg maar, van die mensen die op zich wel handig zijn,
ja,
dat je dan toch zoiets hebt van, ah, dat moet ik toch gewoon kunnen. Ik begrijp dat op zich.
Ja, ik begrijp het ook. Ik heb de filmpjes ook gezien op YouTube. Ik snap heel goed dat het interessant is om te doen. Maar er zit echt wel een groot risico aan.
Nou, en ik kan me voorstellen dat dat gewoon 2 jaar heel erg goed gaat.
Ja.
Maar niet 20 jaar.
Ja. Nou ja, wat wij doen met onze batterijsysteem, we houden ze 24/7 in de gaten. Qua temperatuur, spanning. Er zitten allemaal alarmen op die dan doorkomen. Als het echt mis is, dan word ik gebeld en dan moet ik hier nu wegrennen.
Maar dat is niet de thuisaccu, dat zijn die grote. Jongen.
Dat zijn die grote accu's. En dan zien wij ook over 3 jaar bijvoorbeeld van hoe ver is die functionaliteit minder geworden. Dus kan die minder energie opslaan of kan die minder vermogen leveren? En dan weet je al, ja, er is iets aan de hand. En er is een normale degradatie, zoals het heet. Als het abnormaal wordt, ja, dan moet je ingrijpen. Ja, en dat is denk ik, dat doe je thuis denk ik minder snel.
Maar. Nee, maar dat zou je willen hebben. Als je zoiets thuis zou doen, dan wil je dat waarschijnlijk samen met een bedrijf doen dat voor jou doet. Dat die alarmbellen voor je heeft. En inderdaad, ja, dat jou is gebeld van, hey, we hebben net je batterij uitgezet, want het volgende is aan de hand. Weet je wel, zoiets. Ja. In plaats van dat je dat pas merkt als de rook uit je dak slaat, zeg maar.
Dan is het te laat.
Ja, dan is het wel te laat.
Nee, je zou dat eigenlijk willen leasen of zo. En dat het gewoon een abonnement is op een batterij die onderhouden wordt en dan staat er zo'n poppetje voor de deur in plaats van dat hij je cv...
Ja, dat is daar eens mee te vergelijken. Ik heb een onderhoudscontract voor mijn cv.
Ja.
En dan komt gewoon eens per half jaar komt er een mannetje even kijken van en die doet dan niks. En dan zegt hij, oh, het is nog goed, prima. En dan,
echt? Oh, bij mij is er altijd wat.
Echt waar? Ja, ik heb hem nog niet zo lang, dus misschien komt het daardoor. Maar, maar dat zou je natuurlijk ook wel met je thuisbatterij kunnen doen. Gewoon op afstand in de gaten houden. En één keer in dezelfde tijd komt iemand kijken of je niet, weet ik veel wat, een zwembad naast je accu hebt gebouwd. I don't know. Ja, ik bedoel, even kijken of het ook gewoon nog normaal uitziet, zeg maar. Want sommige dingen kan je misschien niet helemaal uitmeten van afstand. Ik kan me goed voorstellen dat je even gaat kijken.
Ja, wat je zegt over ruimtes die vol worden gebouwd met, weet ik veel, papieren handdoekjes of de reistassen of wat dan ook. Ja. Ja, als je ziet hoe mensen hun meterkast eruit ziet, daar staan gewoon vaak de meeste spullen opgestapeld. Dat is wel de laatste plek waar je dan ook een batterij bij wil zetten.
Ja.
Oké, dus thuisaccu's zouden wel kunnen, maar hebben mits en maren misschien niet zo efficiënt. Vervolgens doen we het iets centraler. Nou, mijn volgende stelling was al hoe centraler, hoe beter.
Ja.
Wat komt er naar die wijkaccu?
Ja, dus de wijkaccu hadden natuurlijk een beetje bedacht van die is technisch misschien wel interessant, maar gewoon heel moeilijk te organiseren. Want daar moet iemand dan initiatief nemen, iemand moet betalen. Je moet dat afspreken met de netbeheerder, die vindt het allemaal maar ingewikkeld. Dus ik denk de volgende stap zijn bedrijven, midden- en kleinbedrijven of woongebouwen zoals appartementencomplexen van grote woningbeleggers of woningcorporaties. Waar je wel zo'n centrale accu neer kunt zetten voor meerdere appartementen.
Ja.
En voor hun is er meteen voordeel. Dus de energierekening kan omlaag. Want wat je kunt doen met zo'n accu is de pieken naar beneden brengen. Daarmee gaat de aansluiting ook vaak naar beneden. En daarbij betaal je gewoon minder per maand aan je netbeheerder. En dat kan je meteen verdelen over de mensen die daar wonen. Dus daar is meteen een verdienmodel te maken. Ja. Je hebt gewoon je eigen gebouw. Dus je kunt daar die batterijen neerzetten. Dat maakt het allemaal vele malen makkelijker om te doen.
Nou, in het geval van zo'n flatgebouw, je zegt 30 appartementen op de aansluiting van 1. Dus daar zit dan, wat is het? 16 ampère of zo, wat komt er dan uit? Hoeveel?
Ja, dus, mogen... waar wij op uit zijn gekomen is dan, dan kijk je naar drie fasen, dus 3 keer 25 ampère voor het hele blok, inclusief die batterij.
Ja, en dat kost een stuk minder dan, dus je bespaart 29 keer dat.
Ja.
Aan vastrecht.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dan gaat de teller alvast lopen.
Dan wordt het snel interessant. Ja, zeker weten.
In jouw optiek hebben over, nou, ik weet niet, wat is een realistisch verwachting of zo, maar hebben over 10 jaar alle nieuwe flatgebouwen die we bouwen zo'n systeem?
Ja, goede vraag.
Want als ik het zo hoor, als ik het zo aanhoor, dan denk ik no-brainer. Ja. Tuurlijk hebben ze dat.
Ja. Nou ja, dan moeten ze dat probleem oplossen dat je dus wel inderdaad, wat jij had met je verwarming, dat je gewoon één verwarming hebt en dat je daar allemaal een deel voor betaalt en dat iedereen dat ook oké vindt.
Ja.
En als dat opgelost is, ja, dan kan dat dan kan het prima zo gaan werken.
Ja, maar goed, je zou natuurlijk alsnog wel gewoon op appartementniveau kunnen uitmeten wat er daadwerkelijk verbruikt wordt. Zodat je, want inderdaad, je wil niet de situatie hebben dat mensen denken van oké, ik betaal flat fee, dus ik laat vanaf nu mijn flatscreen en mijn bubbelbad en weet ik veel wat. Het is een luxe appartement, jongens. Alles gewoon aanstaan. Want
ben jij ook diegene die dat zwembad naast die accu heeft geplaatst?
Oh, hell yeah. Hoe, waar denk je dat die bubbels vandaan komen? Nee, maar weet je, dat valt denk ik wel op te lossen. Maar als ik, ja, weet je, het wordt zoals je het nu schetst, heeft het heel veel zin voor de mensen die er wonen.
Ja.
Het is beter voor het netwerk. Dus ja, het klinkt als iets wat raar is als het niet zou gaan gebeuren.
Ja, dat klinkt nu wel zo, ja.
Ja, nou, dan gaat het.
Ja, het over
gaat het gebeuren. Ja. Wij gaan het maken.
Maar goed, ja, we hebben wel langzaam misschien de stap naar de mega kunnen maken, Randal. Maar daarvoor heb ik nog wel een andere vraag. Want we hebben nu heel het over besparen en over minder energie verbruiken. Een ander probleem is natuurlijk dat het energienetwerk nogal eens overbelast kan zijn. En dusdanig overbelast dat je ook in je eigen huis, dat is dan hoge spanning als ik het goed zeg. Ja. Waardoor zelfs al je apparaten de geest kunnen geven. Ja. Dat is een vriend van mij in Brabant niet heel lang geleden overkomen. Bijna die hele wijk daar, dat ze gewoon, ja, iedereen had ineens kapotte spullen en alles. Is dit hier ook een oplossing voor?
Ja, zeker. Dus die hoge spanning ontstaat als iedereen tegelijkertijd zijn zonnepanelen terug laat voeden op het net. Het is eigenlijk gewoon een soort water. Dus die spanning van de zonnepanelen moet hoger zijn dan de spanning van het net. En als jij aan het invoeden bent, maar de buurman ook tegelijkertijd, en de buurman en de buurvrouw daarnaast ook, en iedereen gaat invoeden, dan wordt die spanning in het net ook steeds iets hoger. En op een gegeven moment wordt die spanning zo hoog, dan kom je aan de grens van wat apparaten aankunnen. En dan moeten die omvormers ook uitschakelen. Dus dat betekent ook dat op hele zonnige dagen, in sommige straten, gaan al die zonnepanelen uit.
Ja, ja, dat heb ik wel eens gehoord.
En dat is natuurlijk echt doodzonde. En wat je kunt doen is, hoe gaat de spanning weer naar beneden? Door energie te gebruiken.
Ja.
Dus als je energie gaat opladen op dat moment in je batterij, dan trek je de spanning weer een beetje naar beneden. En dan zorg je ervoor dat jouw omvormers wel gewoon blijven werken.
Maar goed, in het geval dat het dus misgaat op het netwerk, het hoeft niet per se door zonnepanelen te komen, kan ook ergens gewoon iets misgaan, waardoor de balans niet meer goed geregeld wordt en er ineens in een wijk iets van topspanning is.
Ja.
Als er tussen die wijk, of laten we het een flatgebouw noemen, en het netwerk dus zo'n accu zit, dan is die accu eigenlijk de buffer al voor...
Die zou dat misschien kunnen voorkomen, maar ja, als de oorzaak iets anders is dan heel veel invoeding van zonne-energie, dan is het wel moeilijk om op te...
Blaas je die accu zelf ook
ja,
op?
Ja. Ja, die stopt ook. Die stopt ook als de spanning te hoog wordt. Dus dan heb je er ook niks meer aan.
Ja, wel grappig.
Maar wacht, je zegt wel dat die zonnepanelen dan stoppen met terugleveren op het moment dat de spanning te hoog wordt. Maar is dat echt zo?
Ja.
Ja.
Ja, dus die omvormer gaat uit, dus er zit gewoon een schakelaar in die gaat open. En dan,
maar Jurian schetst net de situatie waarin dat misschien wel niet is gebeurd.
Nou, ik weet niet waar de problemen destijds vandaan komen. Volgens mij had het meer te maken met een... ik kan het niet beter omschrijven dan een elektriciteitshuisje. Maar daarbinnen was iets misgegaan, waardoor gewoon de...
Iets mis in het huisje.
Ja, nee, maar om het even met wateranalogie te blijven. De deur had dicht moeten, maar die ging open, zeg maar. Dat was een beetje volgens mij het probleem.
Ja.
Maar ja, het was gewoon meer een... dat ik dacht van, ja, als je daar dan een buffer tussen bouwt, dan heb je in ieder geval iets wat daar nog tussen je huis en dat overspannen netwerk in zit. Dus het lijkt me op zich logisch dat het is in ieder geval een extra dijk om er bij het water te blijven.
Hmm. Maar goed, zijn die zeecontainers om je tuin opeens wel weer nuttig.
Nou ja, je zegt, hè, want we waren op weg naar de megacup, je zegt net al, dan heb je dus plekken nodig om dat water, dus aan, ik vind het zo schitterend, analogie, hou van water, maar om dat water naartoe te laten stromen.
Ja.
Nou ja, dan helpt een, wat was het, een 14 megawatt accu helpt.
Jurian vindt dit een mooie analogie. Dan gaan we even kijken of die op heeft gelet bij natuurkunde. Dus nee. Je hebt een badkuip, daar kan best wel veel water in, zoveel liter.
Ja.
En je kunt de kraan dus harder openzetten, dus het bad sneller vol.
Ja.
Maar je kunt ook een dikker of dunnere kraan hebben, daar kan er meer water gelijk door. Welke van die twee is volt en welke is ampère?
Hm. Ja. Nee, dan zou ik echt blind moeten gokken. Ik heb echt geen idee.
Ik ook niet.
Oh, dus de spanning is volt. Dus de druk die erop staat dan, hè, dat is dan volt.
De waterdruk.
De waterdruk. Dus dat is hoeveel water erin staat. Of inderdaad hoe hard je je kraan openzet. En het amperage is hoeveel water dan uiteindelijk er doorheen stroomt.
Dus dat is hoe breed de kraan is.
Ja. Dus hoe dikker je leiding.
Het is gewoon water. Dat is gewoon... En op de een of andere manier mag je die twee nooit met elkaar mixen. Dat maakt het nog veel vervelender.
Ja, tenzij het echt heel puur water is. Dan weer wel. Ja,
nee, dan is het geen enkel probleem.
Geen enkel probleem. Die megacubes, vertel. Wat was het idee? En je hebt er nu één geplaatst. Wat moet het doel zijn? Wat is de stip op de horizon?
Heel veel vragen tegelijk al.
Ja, dat weet ik. Daar kan die aan.
Laten we gewoon beginnen bij het begin. Hoe is dit überhaupt ooit ontstaan?
Ja.
Wij zijn als bedrijf in 2018 verhuisd naar een nieuw kantoor. Dat was bij een energiecentrale in Utrecht. En toen begonnen we al een beetje, toen deden we als bedrijf nog niet zo heel erg veel. We hadden 3, 4, 5, 6 accusystemen geplaatst bij klanten. We hadden natuurlijk dromen om heel snel heel veel meer te gaan plaatsen. Dat waren ook relatief kleine batterijsystemen. En toen zaten we op die energiecentrale en toen dachten we, dit is eigenlijk wel een hele mooie plek om heel erg veel batterijen neer te gaan zetten. Je hebt hier alle ruimte. Dat is een enorm groot terrein wat nog maar voor een heel klein deel gebruikt wordt. En je hebt dus een hele grote elektriciteitsaansluiting. Waarmee je meteen op het hoogspanningsnet zit. Dus je kunt ook, echt heel erg veel ampère, heel erg veel water het hoogspanningsnet opsturen. Dus toen dacht ik, dit moeten we verder gaan onderzoeken. Dit gaan we kijken of we dit kunnen gaan realiseren. Uiteindelijk heeft het 4 jaar gekost om het te realiseren. Het is natuurlijk gewoon ook heel erg duur, zo'n batterij. Iemand moet dat betalen. We moesten toestemming krijgen om het daar neer te zetten. En we moesten nog iemand vinden die zei, ik vind het een goed idee om die batterij ook in te gaan zetten. Om energiehandel uit te gaan voeren en daar ook geld mee te verdienen. Dus dat was best wel even een project om daar te komen.
Maar het was je buurman, dus dat is...
Ja. En uiteindelijk, dus het is de energiecentrale van, ik noemde het volgens mij net ook al, Eneco. En die willen ook helemaal naar duurzaam en CO2 neutraal. Dus die dachten ook wel van dat willen we wel kijken of we dat kunnen stimuleren.
Nou, was dat een makkelijke cel om te maken? Dat ze niet gek werden dat jullie weer voor de deur stonden voor de zoveelste keer? Heb je die snotneus hier om de hoek? Was er al een band? Is dat...
Ja, dus er was wel een band met degene die daar het terrein beheerde. Die daar de boel bestierde. Maar goed, ik denk dat zij ook wel dachten van jullie moeten je als bedrijf ook maar een beetje gaan bewijzen. Je hebt nu wij hadden toen volgens mij, 100 kilowattuur neergezet aan batterij. En je wil nu 14 megawattuur gaan neerzetten. Ja, laat eerst maar eens even zien dat je iets meer kan dan alleen maar dit. Dus dat zou ook een beetje een... Ja, het was niet een makkelijke cel. Nee, zeker niet.
Maar je zegt, Eneco is bezig met groen en CO2 neutraal en dat soort dingen. Maar Eneco is ook gewoon een bedrijf. Dus laten we niet lullig doen. Hoe verdient Eneco je geld op?
Ja, dus wat
of
zij
bespaart misschien wel.
Ja, dus deze batterij die wordt ingezet eigenlijk om het landelijke energienet te stabiliseren. En wat deze energieleverancier daarmee kan doen is, zij verkopen energie aan klanten. Dus ze hebben allerlei klanten, particulieren, maar ook zakelijke klanten. En zij moeten net zoveel stroom op het net sturen als dat zij verkopen aan klanten. Maar het is natuurlijk best wel moeilijk om precies te voorspellen per kwartier. Hoeveel stroom jouw klanten gaan gebruiken. Je hebt daar wel een idee van, maar je weet het nooit precies. En Tennet, de landelijke netbeheerder, die wil graag dat jij in balans bent. Dus
krijg je een boete ook.
Anders krijg je een boete.
Ja.
Dus je krijgt een onbalansboete. Dus wat bedrijven proberen te doen, is door zo'n buffercapaciteit op het laatste moment van het kwartier, als ze zien van we hebben net iets te veel of net iets te weinig geleverd, die batterij volop te gaan laden of ontladen, om die balans maar zo recht te trekken, om te zorgen dat ze toch op dat kwartier netjes uitkomen. En daarmee voorkomen ze bijvoorbeeld heel veel boetes. Dus dat is een manier om daar geld aan te verdienen.
Maar,
of eigenlijk te besparen.
Maar dit deden ze natuurlijk al op andere manieren, neem ik aan.
Met gascentrales.
Ja, precies. Als ze dan te weinig hadden geleverd, dan moest er ergens gas ingepompt worden.
Ja, zo'n gascentrale kan redelijk snel reageren. Maar ja, dat is natuurlijk wel gewoon
gas.
En duur.
Ja.
Zo'n gascentrale die moet de hele tijd aanstaan. Die moet onderhouden worden. Er is allemaal smeerolie en dingen zitten daarin.
Ja, dus die centrale kan wat geleidelijker over de dag ongeveer even hard draaien op die manier dan. Doordat er een buffer is in die accu. Of zie ik dat dan verkeerd voor?
Dus wat die accu, nou eigenlijk wat die accu doet, is die gaat gewoon. Het ligt er een beetje aan, hè, want dit is een van de manieren waarmee ze de geld verdienen. Ze hebben ook bedacht om daar meerdere verdienmodellen op te stoppen. Maar dit vlakt gewoon die onbalans uit. Dus daarmee doen ze het beter voor Tenet.
In hoeverre is die centrale nog wel nodig?
Ik weet eerlijk gezegd niet of die nog heel veel gebruikt wordt. Dus hij werd ook gebruikt als voor de stadsverwarming van Utrecht. Maar ik weet niet of die nog heel vaak aanstaat.
Ja, want jij zegt, hij kan dan geleidelijker gaan produceren omdat je die buffer hebt. Maar in mijn beeld leek het erop alsof die accu eigenlijk gewoon de centrale overbodig maakt. Als je de onbalans kan oplossen met wat je op de accu hebt staan, hoef je dus de gascentrale niet te gebruiken.
Maar ergens moet linksom of rechtsom de stroom toch een keer ergens vandaan komen. En dat oorspronkelijk bij die accu vandaan. Die accu heeft zich opgeladen met weer een andere.
Ja, oké, maar die accu kan je dus ook opladen op het moment dat je overcapaciteit hebt. En op een zonnige dag in de zomer hebben we elke dag overcapaciteit.
Dus in de winter niet.
Maar Michiel gaat ons nu vertellen hoe ze dat in de winter doen.
Ja.
Dat klopt. Hè. Dus in de zomer heb je superveel duurzame energie. Het is nu al, de afgelopen 2 maanden denk ik al, dat sommige momenten 80-90% van de energie in Nederland, of de elektriciteit met zon en wind wordt opgewekt. In de winter gebeurt dat niet. Nou, dan kopen ze ergens anders stroom in. Windpark op zee die ze zelf hebben, of van andere windparken op zee, of vanuit het buitenland, ofwel met gascentrales. Maar dan nog steeds moet je die balans houden. Dus nog steeds moeten zij ervoor zorgen dat die balans klopt. Maar misschien dat zij in de winter wel af en toe die gascentrale aanzetten om een klein beetje.
Maar als jij heel veel accu's hebt staan,
dan zou je in de zomer kunnen opladen voor de winter. Of is het hoe lang is het houdbaar in een accu?
Ja, maar het heet niet voor niks een buffer, hè? Het is niet een.
Nee, het is geen bron. Nee, het is geen bron van energie. Dat klopt. Ja. Dus in de winter zul je zien dat de elektriciteitsmix is heel anders dan in de zomer. Dus in de winter is er veel meer wind, veel minder zon. En zal er ook vaker iets van gascentrales of zo aanstaan. En dat is wel stuurbaar vermogen, maar niet altijd zo snel als je nodig hebt om die onbalans op te heffen.
Maar in mijn optiek zou het mogelijk moeten zijn. Ik vind dat dat mogelijk is. Om gewoon, nou, hebben we wel iets meer van die units voor jullie nodig. Dus even een beetje doorwerken.
Kan.
Maar gewoon, als je nou geen 6 C-containers hebt, maar 6.000.
Ja.
Heb je dan nog niet voldoende capaciteit dat je zegt van, nou ja, misschien. Dan heb je windenergie in de winter. Plus die 6.000 C-containers die je van de zomer helemaal nog vol hebt geladen. Kom je dan de winter niet door?
In theorie zou dat kunnen. Maar dan krijg je een oneindig grote accu van dit type dan in ieder geval.
Ja, of meerdere accu's op meerdere plaatsen natuurlijk.
Oneindig duur.
Ja, dat is een punt.
En je maakt maar één, dat noemen ze dan cycle, één keertje laden en ontladen per jaar. Dat is eigenlijk heel erg duur. Dus ik denk, we moeten naar energieopslag voor langere termijn dan die accu's die we nu gebruiken. Is allemaal zo 1 dag, misschien een keertje 2 dagen. Maar veel meer moet je het niet doen. Naar ook seizoensopslag. Dus dat is denk ik een andere vorm die we ook gaan krijgen.
Heb je daar ook gewoon puur natuurkundig gezien andere soort batterijen voor nodig?
Ja, natuurkundig, maar ik denk ook financieel heb je daar inderdaad andere batterijen voor nodig. En misschien ook wel, ik denk heel veel energie die wij gebruiken in Nederland, in ieder geval in de winter, is ook voor verwarming. Dus ik denk dat naast elektriciteitsbatterijen we ook veel meer warmtebatterijen moeten gaan plaatsen.
Maar je kunt van elektriciteit gewoon warmte maken, toch?
Zeker. Nee, dus dan kan je dus in de zomer, op het moment dat je heel veel stroom over hebt, kun je een buffer opwarmen. En die kun je echt heel erg warm maken. En dan kun je die in de winter gebruiken om je huis te verwarmen.
Ik heb dus moeite om me dit voor te stellen. Want ik heb de indruk dat het ene jaar het andere jaar gewoon niet gaat zijn. Er is niet elk jaar evenveel stroom. Er is niet elk jaar evenveel wind. Dus zelfs als je dit perfect in harmonie brengt en je kunt het allemaal opslaan, je moet nog steeds meer opslagcapaciteit hebben dan je nodig denkt te hebben voor het geval dat.
Ja.
En we hebben een keer een aflevering gemaakt met Auke Hoekstra en die noemde dit als een van de mogelijke scenario's waarin waterstof wel echt sens maakt. Hè. Waterstof is best wel inefficiënt, maar ja, als je heel veel energieoverschot hebt, dan maakt het niet uit dat het inefficiënt is, als je de energie maar gebruikt.
Ja. Ja.
En waterstof kun je vrij goed bewaren, ook best wel lang.
Ja.
Wat is naast accu's, is waterstof dan iets waar je aan zou moeten denken?
Ja, mijn een beetje stokpaardje is, wat ik gebruik, is we om die energietransitie te laten werken, hebben we alles nodig wat we nu al kennen. En nog allerlei nieuwe dingen.
Hmm.
Dus waterstof gaat in die energietransitie ook een rol spelen. Ik denk dat het een slecht idee is om het, het in eerste instantie naar huishoudens te brengen. Of in auto's te stoppen. Maar ik denk op grotere schaal zou het best wel interessant kunnen zijn om hele grote warmtecentrales of zo die je op waterstof gaat voeden in de winter, om die in te zetten. Om juist die moment, die onbalans ook die je tussen de jaren hebt. Het is nooit, een jaar is nooit hetzelfde.
Nee.
Het is sommige, de afgelopen winter was helemaal niet zo heel erg koud.
Vorig voorjaar was veel zonniger dan dit voorjaar.
Ja, en vorig jaar was een super zonnig jaar. En we hadden een hele milde winter. Dus dan hadden we heel veel, misschien wel heel veel warmte over gehad. Dus je moet allerlei manieren bedenken om flexibiliteit in het net te gaan brengen. Ik denk dat waterstof daar eentje van is. Maar soms wordt dat heel erg gebracht als de grote heilige graal. Ook voor vervoer. Je ziet nog steeds dat er autofabrikanten zijn die waterstofauto's
Je ziet ook dat het stokpaardjes zijn van op dit moment fossiele brandstofbedrijven. Dus BP's en Shell, ja. Die hebben allebei waterstof op hun website staan.
Ja. Ja, ook omdat zij heel veel waterstof gebruiken voor hun chemische processen. En dat komt nu allemaal uit aardgas. Dus als je dat verduurzaamt, ja, dat is super slim om te doen. Dan pak je in ieder geval de eerste CO2-winst.
Ja. Ik zag ook een luisteraar die heet Egon Willighagen. Die vroeg zich af, we horen veel over chemische batterijen de laatste tijd. En daarmee bedoelt hij denk ik eigenlijk alles waar we nu batterij noemen.
Ja.
Dus daar zitten chemische processen in. Maar een batterij op basis van zwaartekracht is in het buitenland wel een ding. Bijvoorbeeld in Wales. En Nederlands alternatief zou op zee ook kunnen. Wat zijn de kansen dat zoiets in Nederland ook gaat gebeuren? En ik zag er een video bij staan van een plek, daar lieten ze bij energieoverschot hele grote betonblokken.
Ja.
Die tilden ze zo op.
Ja.
En die hingen daar.
Ja.
En op het moment dat dat energie nodig was, dan liet ze dat betonblok weer zakken. Want heel ingewikkeld is het niet. Het is gewoon een katrol en zwaartekracht.
Ja. Ja.
Lekker low-tech in verhouding.
Lekker low-tech.
Dus even voor mijn beeldvorming. Ze gingen dan gewoon energie verspillen om het in balans te houden?
Nee, een beton. Ja, dus als er te veel energie is, dan til je dat betonblok op.
Ja, precies.
Dus ja, jij noemt dat verspillen.
Dus
dus investeren.
Je haalt energie uit het netwerk door een betonblok op te, zodat je het netwerk niet overspannen raakt.
Om het eigenlijk nog beter levendig te maken, wat in de VS heel veel gebeurt bijvoorbeeld, en ook in andere landen om ons heen, zijn van die waterdammen waar ze het ene moment pompen ze al het water omhoog. En als ze de stroom nodig hebben, dan laten ze water naar beneden stromen. Komt eigenlijk op hetzelfde neer.
Ja, ja, ja.
Maar dan is geen betonblok, maar water.
Ja, die gaan we ook nog veel meer nodig hebben dan dat we nu al doen. Dat is wat ze volgens mij in Zwitserland doen. Daar kopen ze 's nachts stroom uit Frankrijk, waar alle kerncentrales niet uit kunnen 's nachts. Daarmee laten ze die meren, pompen ze eigenlijk vol. Dus dat water wat beneden staat, pompen ze naar boven. En overdag, als Frankrijk het weer nodig heeft, dan sturen ze het weer terug.
Naar Frankrijk?
Naar Frankrijk.
Krijgen ze er geld voor. Oh, dat zijn er maar. Oké.
En voor Nederland zou dat op zich, we hebben niet echt bergen. Dus dat is wel lastig. Maar er wordt ook al gesproken over midden op de Noordzee een soort heel groot kunstmatig meer maken. Waar je ook het niveau, het vloeistof, het waterniveau hoger kunt maken. En daarmee energie die je over hebt op kunt slaan, zelfs over een seizoen heen. En op het moment dat je het weer nodig hebt, dan laat je dat meer weer leeglopen en dan heb je weer stroom.
Hoe groot moet het meer zijn?
Gigantisch, ja. Echt heel groot.
We hebben ook Flevoland uit de grond gestampt. Dus. Ja.
We weten hoe het,
moet. Is op de Noordzee misschien nog net wel iets moeilijker. Want we hebben wel eerst de afsluitdijk gemaakt. Toen werd ineens die binnenzee werd ineens heel rustig.
Ja.
En toen werd het indammen, het inpolderen werd toen een stuk makkelijker. Gaat de Noordzee wel een ding zijn nog, hoor?
Maar lekker dat we gewoon we zeggen.
Ja, ik was erbij.
We zeggen, we kunnen ook eilanden maken in Dubai. Dus op zich.
Ja, toch? Dan is dit een...
Ja, dat is echt fascinerend. Want eigenlijk maak je dus een soort van stuwdamachtige constructie helemaal rond in de zee.
Ja.
En op bepaalde momenten is die dan leeg, op bepaalde momenten is die dan vol.
Ja.
Lijkt me echt fascinerend als je daar overheen vliegt, dat je dus gewoon midden in de zee een veel lager staand stuk zee hebt en met daaromheen dus een soort van stuwconstructie.
Ja, alleen Nederlanders snappen dat. Daar ben ik wel met je eens.
Ik vind het vet. Ik wil dit graag.
Rondjes rijden over die dijk.
Ik weet niet hoe je daar komt met de auto, want het ligt midden in de zee. Maar
mooi,
prima.
Formule 1 circuit zou dat zijn. Trouwens, ja. Kunnen we niet eerst dat stuwdam ding om ons land heen bouwen? Zodat de zeespiegel ook mag stijgen van ons.
Ja, kunnen we ook doen.
Ja. Ja, Michiel, heb je daar al over nagedacht?
Geen hele sterke mening, geloof ik. Nee.
Dat is wel slim.
Vind ik ook.
Ja, ja. Er komt ook nog veel water door de rivieren heen. Dus dat moet wel ook dan weer opgepompt, weggepompt worden.
Een dam.
Ook daar maken we stuwmeren. Stuwmeer Maastricht.
Oh! Hoe meer stuwmeren, hoe meer stroom, toch?
Ja, dat is wat ik net heb geleerd.
De energietransitie uit.
Schop wel steeds tegen jou, Maaike.
Ja, dat vind ik ook jammer.
Als mensen dat horen, dan zeg ik bij deze sorry. Maar ik heb gewoon een beetje...
Je schopt een paar keer tegen mijn microfoon, ja.
Ja, dat deed ik. Sorry. Ja,
heftig ook. Ja, we zitten in een andere studio, dus ze zijn er niet gewend. Ik vind het fascinerend. Maar hoeveel van die accu's zou je willen plaatsen? Wanneer is jouw opdracht klaar?
Veel. Heel veel, ja.
Want je hebt er nu één. Doe ik het weer? Ik ga zo naar huis, denk ik.
Okay,
maar jullie hebben er nu één geplaatst. Die is nu net in gebruik?
Ja, klopt. Ja, dus we hebben in totaal 170 batterijsystemen geplaatst. En dit is wel de enige echte hele grote. En daarvan gaan we er dit jaar, denk ik, in ieder geval nog één plaatsen. En misschien nog wel twee.
Ook allebei voor Eneco? Of?
Nee, voor andere opdrachtgevers. Ja, okay. Ja. Want eigenlijk... Dus wij willen er nog heel erg veel meer gaan plaatsen. En als je kijkt naar de plannen van andere concurrenten van ons, alleen al in Nederland, dan zijn er ook al voor meerdere gigawatten aan plannen ingediend. Dus ja, er komen nog gewoon heel erg veel meer van dit soort batterijen.
Ik kan me daar totaal geen voorstelling van maken. Zijn er veel concurrenten in die markt?
Er zijn wel wat concurrenten. En zeker op dat mega cube-achtige gebied, daar zitten wel meerdere partijen die dat doen. Dus er is een Aldel, is die grote aluminium smelterij in Groningen. Die redt het niet omdat ze enorm hoge energiekosten hadden. Die gebruiken enorm veel stroom om al dat aluminium, dat bauxiet te smelten. En dat terrein is nu verkocht aan een ontwikkelaar van gigabatterijen. Alleen maar om daar een batterij te plaatsen. Dus niet om aluminium te gaan smelten of om de ovens over te nemen, maar alleen maar voor die elektriciteitsaansluiting. En die willen daar een gigawatt aan batterijen neer gaan zetten. Dus dat is echt gigantisch.
Ja.
En zo heb je nog een heel aantal bedrijven die dat soort grote ontwikkelingen willen gaan doen. Voor ons was het een beetje een uitstapje van de andere dingen die wij doen. Ik denk dat daar... de voorspellingen zijn nu zo 20 tot in 2030 20 gigawatt van dit soort batterijen moet zijn. En in 2050 ergens tussen de 40 en de 70 gigawatt. Dus dat is echt wel enorm.
Mm-hmm.
Maar wat wij ook wat meer doen is eigenlijk het combineren van die batterijen met wat onze klanten aan het doen zijn. Dus deze megacube was eigenlijk een beetje een uitstapje van we willen laten zien dat we dat ook kunnen. Maar wat we vaker doen is dat we het combineren met wat een klant aan het doen is. Dus we hebben bijvoorbeeld een grote busmaatschappij die heeft een busconcessie gewonnen. Die moeten met 190 elektrische bussen rond gaan rijden. Ook in de winter als die bussen superveel stroom gebruiken, veel hun verwarming aan moeten hebben en die accu's best wel veel te lijden hebben. En die moeten allemaal tegelijkertijd 's nachts op worden geladen. En die elektriciteitsaansluitingen daar, die zijn gewoon niet groot genoeg om al die batterijen van al die bussen tegelijkertijd...
En als ze wel groot genoeg zijn, kost het bakken met klauwen.
Ja, dat is gewoon hartstikke duur. Dus daar gaan we ook een batterijsysteem neerzetten. En daar moeten dus afstemmen van oké, wanneer komen die bussen binnen? Hoe vol zijn ze? Hoe leeg zijn ze? Met hoeveel vermogen kunnen we dan nu gaan laden? Om te zorgen dat we dadelijk om 2 uur 's nachts, als alle bussen er tegelijkertijd staan, ook nog kunnen laden. En tegelijkertijd is er ook nog heel veel zonne-energie op die locatie. Dus hoe ga je die zonne-energie optimaal inzetten? In de zomer zul je misschien veel minder, en zeker in de vakanties, veel minder hoeven laden. Dus kan je die batterij misschien ook nog voor andere doelen inzetten. Dus dat is eigenlijk meer het type batterijprojecten wat wij doen. Die zijn iets minder groot. Dus deze is dan bijvoorbeeld, wat is het, iets van 3 megawatt en 6 megawattuur. Dus dat is iets minder dan de helft van die megacube.
Mm-hmm.
Maar daar gaan we er nog in Nederland honderden van nodig hebben. Iedereen gaat elektrificeren. Al die distributiecentra waar superveel zonnepanelen op het dak liggen. Maar dadelijk ook alle vrachtwagens elektrisch zijn. En die staan nooit overdag te laden, maar vaak 's nachts. Ja, daar moet je iets met energieopslag gaan doen. Dus daarvoor zie ik echt nog een enorme markt.
Ja, ja. Ja, precies, ook voor zo'n, wat je zegt, mijn handen met de klauwen, ook voor zo'n bedrijf zelf, zo'n distributiecentrum zelf. Als jij, weet ik veel, 20, 30, 40 vrachtwagens moet gaan opladen en dat uit de netstroom moet gaan zien te halen,
ja,
dan word je niet blij.
Nee, nee. Plus je krijgt nu subsidie als je dat doet met je eigen zonnestroom. Dus als je kunt aantonen, die stroom komt van ons dak en die is van ons dak in de batterij, van de batterij
in de
vrachtwagen gegaan, dan krijg je een vergoeding, want je bent veel, ja, veel, het CO2-niveau van jouw elektriciteit is veel lager dan van het net.
Ja.
Hoe kijken energiemaatschappijen hiernaar? Want die zien hun rol bijna afnemen.
Energiemaatschappijen haten hem.
Ja, hoe deze man met één simpele megacube al hun werk over... Ja.
Ja, nou ja, in dit geval deze energiemaatschappij, die wilde wel met ons op teamen, zeg maar. Ik hoop dat zij ook zien dat hun rol daarin misschien wat gaat veranderen. Ja. Dus dat het veel minder wordt van wij produceren met onze grote energiecentrales en zorgen dat jullie precies genoeg hebben. Naar wij worden wat meer een soort van regisseur van al die energiestromen.
Zij gaan jullie bedrijf overnemen? Over een aantal jaar.
Dat zullen ze misschien proberen. Ja.
Ah. Hij zit nu al te onderhandelen.
Ja.
Dit altijd zeggen dat je niet te koop bent. Ja. Dat je wel te koop bent.
Ja.
Hoe, dat is een vraag van Brian. Hoe ontwikkelen de batterijen zich?
Ja.
We horen veel over lithium-ion batterijen.
Ja.
Maar hij zegt, er was recent ook een Chinese auto met natrium-accu's. Wat is hier aan terrein te winnen?
95% van alle batterijsystemen die nu worden gebruikt en in auto's zitten, dat is lithium-ion. Dus dat is by far de grootste markt. Daarvan komt 90% uit China. Die hebben 10 jaar geleden helemaal ingezet op deze industrie, naast de zonnepaneelindustrie. En je ziet eigenlijk ook dat dat het meest serieuze onderzoeksgeld gaat naar het verbeteren van lithium-ion batterijen. Dus nog meer energiecapaciteit per vierkante meter of per kubieke meter of per kilogram. Dus dat je nog kleinere accupakketten krijgt waarmee je nog verder kunt rijden. Of zelfs vliegen. Daar wordt nu al over gesproken dat die batterijpakketten zo klein kunnen worden. Dat je zoveel energie bij je hebt dat je ermee kunt vliegen. Dus voor dat soort toepassingen, mobiele toepassingen, denk ik dat lithium-ion, omdat het zoveel energie op een klein volume met weinig gewicht kan opslaan, denk ik dat nog heel lang voor mobiele toepassingen gebruikt wordt. Dus voor auto's, voor boten, voor bussen en ook al voor vliegtuigen.
Ik voel een maar aankomen.
Nou ja, voor grotere, hè, dus dat is dan daar, en dan binnen lithium-ion heb je allemaal verschillende smaakjes. Niet proeven, maar
niet aan likken, mensen.
Nee, niet aan likken. Dus die veel in auto's worden gebruikt, dat heet dan NMC, nikkel, mangaan, kobaltoxide. Dat heeft de allerhoogste energiedichtheid. Maar als je zo'n megacube neerzet op een terrein waar je heel veel ruimte hebt, ja, dan hoeft het allemaal niet zo heel erg klein te zijn. Dan mag het best wel wat ruimer en groter zijn. Dus daar wordt dan vaak lithium-ijzer-fosfaat gebruikt. Dus dat is dan een net ander smaakje.
Niet aan likken.
Ook niet.
Ik vind het wel echt verwarrend dat je ook zegt smaakje. Dat je toch een
beetje ijzersmaak zit eraan. Ja. Ja. Dus dat zie je wel al gebeuren. En ik denk op een gegeven moment dat natrium-ion, daar is nu de grootste batterijfabrikant van de wereld ook mee bezig om te kijken hoe kunnen we dat doen. Dat heeft dan nog weer een lagere energiedichtheid. Dus dat gaat niet zo snel in auto's of niet zo snel in vliegtuigen.
Dus die zijn gewoon groter.
Die zijn gewoon veel groter. Ja, maar kunnen misschien ook wel veel goedkoper zijn. Dat ligt er maar net aan wat de markt gaat doen.
En hoe zit dat met die grondstoffen dan? Want ik zie nu in mijn brein allemaal van die, ja, hoe heet dat, kindslaafjes vormen die kobalt moeten oprapen.
Ja.
Dat is helemaal niet leuk, die filmpjes, om te kijken hoe dat gaat.
Nee, nee.
Daar word ik heel verdrietig van.
Snap ik, ja. Ja.
Maar
kobalt komt maar eigenlijk, bijna alle kobalt komt uit Congo. En er zijn maar een paar bedrijven die dat inderdaad mijnen en verkopen. En daarom zie je ook wel dat de hoeveelheid kobalt die gebruikt wordt in batterijen wordt ook echt wel heel snel minder. Dus Tesla is heel erg bezig geweest om toch nog met veel minder kobalt toch nog hele hoge energiedichtheid te verkrijgen. En dat lithium-ijzerfosfaat, daar zit al geen kobalt meer in. Dus eigenlijk alle grote batterijsystemen die nu buiten worden geplaatst, dus die megacubes of onze iets kleinere systemen, dat is allemaal lithium-ijzerfosfaat en daar zit al geen kobalt meer in.
Hmm.
Daar zit wel lithium in. Hè? En lithium, daar is op zich superveel van. En daar wordt natuurlijk nu wel ook over gezegd. Van, ja, hoe gaan we dat dan winnen? Dat moet dan wel een beetje veilig zijn. Dat moet dan schoon zijn. Het liefst zullen we niet alles van één plek vandaan halen. Maar misschien ook wel in Europa gaan minen. Dus ja, die discussies zijn er ook heel erg.
Ja, dat is ook wel interessant. Ik heb nog een vraag van Frank Nooy. En dat is wel grappig. Want hij is degene die jou hier eigenlijk... aan tafel heeft gebracht. Hij heeft het nieuwsbericht over IWell. Oh, jij kent hem ook.
Ja, zeker.
Oh,
ja,
ja, oké, okay, ja, ja. Niet jullie elkaar.
Frank, die is een van onze monteurs die wij af en toe inzetten.
Oh, want hij heeft als vraag ingestuurd. Die staat opeens op een andere pagina.
Oh, sorry, dat heb ik gedaan.
Hij heeft een vraag ingestuurd. Zoeken jullie nog collega's? Ik namelijk wel. En in welke disciplines?
Ja, nee, dus Frank, dat was een beetje een 1-2'tje. Nee, Frank die werkt bij ons als monteur. En ja, zeker, wij hebben vacatures. We groeien echt als cool. En mensen vinden die het leuk vinden om samen met ons dit uit te gaan rollen. Ja, dat is gewoon een grote uitdaging.
Ja.
Dus elke kans die we vinden om een beetje
omdat wij
daar mensen enthousiast voor maken.
Omdat wij zo super aardige jongens zijn, mag je 1 profielfunctie heel snel nu noemen waar je heel naastig naar op zoek bent.
Ja, mijn allergrootste droom is een hele goede battery and safety engineer. En die gaat bij mij in het team, in het hardware ontwikkelteam nadenken over hoe kunnen we die batterijen nog beter bouwen, nog slimmer in elkaar zetten, nog beter lang inzetten. Dus alle ins en outs van dat batterijsysteem leren kennen en dat verder.
Klinkt toch wel belangrijk.
Ja, ik vind dat heel belangrijk.
Volgende keer kost het je keiveel geld, hè? Dat
ja, 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 ja.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerds van vandaag was Michiel Wiggers. Michiel, hartelijk dank voor je deelname.
Ja, dankjewel.
Waar kunnen mensen meer van jou te weten komen?
Ik denk dan op LinkedIn, op mijn profiel, Michiel Wiggers.
Dat is lekker makkelijk. Ja. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze Slack. Daar gingen 2200 charmante capabelen. Een heel gezellige nerdje voor. En dat zijn nerds die vragen stellen aan de komende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraars. En als zij nou vriend van de show worden. Oh, dan doen ze dat leuk.
Ja, dat is leuk. Want dan horen ze zo meteen wat wij nog meer met Michiel gaan bespreken.
Dat sowieso. Hè, achter het muurtje, zoals we dat noemen. En die krijgen ook toegang tot het clubhuis op onze Slack. Stickers en bierviltjes door de brievenbus. En onze komende meetup. Die is op 10 mei, kan ik alvast verklappen. En die gaat zijn bij Google als zij hun volgende productseries aan gaan kondigen. Want Google I.O. is eigenlijk hun jaarlijkse keynote. Je hebt de Apple keynote, je hebt de Google I.O. Dat zijn de big ones. Ja. En wij gaan daar live getuigen van zijn bij Google op kantoor.
Wel
en,
bij Google in Amsterdam op kantoor, voor alle duidelijkheid.
Juist, ja,
we gaan niet naar San Francisco.
Niet naar Mountain View. Maar ja, weet je, dat zit al vol. Dus als je nu denkt, ik word vriend van de show, dan ben je al te laat. En dat vind ik lekker om dat even in te wrijven. Om de simpele reden dat er vandaag 1 afmelding was.
Oh.
En de eerste persoon die dit nu luistert en denkt... Oh, ik word nog snel even vriend van de show. Die kan daar dus wel weer bij zijn.
Ik zie Michiel ineens zijn telefoon pakken.
Ja, precies. dit kan.
Waar meld ik aan? Waar meld ik aan?
Op de rest.
En, maar we willen dus een plek open.
Ja, 1 plekje. Ja. En over voorsprong op de rest gesproken. Jij krijgt ook als vriend van de show eerder de afleveringen te horen dan de rest. En... dus ook inderdaad dat napraten, de bonus afleveringen. Merch is te vinden op onze site. Van u hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.